Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente zingen van Psalm 40 en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 40, het vierde vers, brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeed aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die ge de sterveling zet in het binnenste ingewand. Het vijfde vers, uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Wat er verder volop, Psalm 40, de versen 4 en 5.
Thank you.
Voorgelezen en wel het boek Exodus, daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. De schriftlezing vanmiddag, Exodus 12, de eerste 14 versen. Waardoor wij voor het belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen Psalm 2 en daarvan het 4e vers, en ik, die vorst, met zoveel macht bedeeld.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Exodus hoofdstuk 12 en daarvan de eerste 14 versen. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: Dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maand des jaars zijn. Spreekt tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: Aan de tiende deze maand nemen een ieder een lam, naar de huizen der vaders een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo neem hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, en ieder nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen, in de welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen dat daarvan overblijft tot de morgen zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten, uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten, het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de geboden der Egyptenaars, ik, de Heere. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypte land slaan zal. En deze dag zal uw lieden wezen ter gedachtenis. En gij zult hem, den Heere, tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten, tot een eeuwige inzetting.
Psalm 132, daarvan de versen 7, 11 en 12. Psalm 132, zevende tot staving van de waarheid, deed de Heer die van geen wankelen weet. En wat er verder volgt. En uw liefde gaven zullen worden ingezameld. De Heer de zegene u en uw gaven. Psalm 132, 7, 11 en 12.
Thank you.
Gemeente, we gaan vanmiddag luisteren naar een van de meest ingrijpende gebeurtenissen uit de geschiedenis van het volk van Israël. Exodus 12, de laatste nacht dat het volk van Israël, gemeente, jongens en meisjes, de bekende geschiedenis, de laatste nacht dat het volk van Israël in Egypte land was. Een dag, een nacht om nooit te vergeten. Die zullen ze nooit vergeten, die mogen ze ooit nooit vergeten. Want gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. En wat een aangrijpend hoofdstuk is het, gemeente. Dat Exodus 12. Dat al alleen verlossing zal zijn door het bloed. Het bloed van het paaslam. Dat is de prediking van Exodus 12. Er is alleen verlossing door het bloed. Het bloed van het lam. En dat moet als een teken aan de huizen aangebracht worden. Moet een lam gevonden worden, moet een lam geslacht worden, dat bloed moet opgevangen worden, maar dat bloed, dat moet ook gestreken worden aan de huizen van de kinderen Israëls, tot een teken, teken van plaatsvervanging. Hier in dit huis is al een dode. Maar dan niet, gelukkig niet, van een van de eerstgeborenen van de kinderen Israëls. Maar hier is al een dode, namelijk het lam dat de plaats heeft ingenomen van die eerstgeborenen. Een grijpende prediking, gemeente. Een grijpend hoofdstuk. Laten we daar met Gods hulp vanmiddag bij stil mogen staan. Exodus 12, ik lees u daarvan het 13e vers. Exodus 12 vers 13, waar we het woord van God lezen. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder lieden ten verderven zijn wanneer ik Egypteland slaan zal. Dus het bloed van het paaslam vanmiddag aan de huizen van de kinderen Israëls. Drie gedachten. In de eerste plaats het teken van dat bloed. In de tweede plaats de prediking van dat bloed. Als de Heer zelf, en dat is heel aangrijpend, dat God zelf gaat preken. Dat God zelf gaat prediken wanneer ik het bloed, wat staat hier met een hoofdletter, wanneer ik het bloed zien zal, zo zal ik u lieden voorbij gaan. Dat is God zelf die hier spreekt. Dat is heel erg rijk dat God zelf hier gaat preken en gaat zeggen, alleen als ik dat bloed zien zal, als God het bloed zien zal, dan zal ik u voorbij gaan. Want dat betekent in dit geval verlossing en dat betekent ook Pascha. Letterlijk het Hebreeuwse woord Pascha, voorbijgang. En dat betekent in dit geval, voorbijgaan betekent in dit geval de voorbijgaan van de verderfengel. En dat betekent dan in dit geval verlossing. Dus het bloed van het paaslam, gestreken aan de huizen van de kinderen Israëls, het teken van het bloed, de prediking van dat bloed, maar ook de verlossing door dat bloed. Gemeente, jongens en meisjes, Exodus 12. De laatste plaag in Egypteland. God zal allereerst geborenen van de kinderen Israëls doden van mens en van beest. Gods oordeel komt, de verderfengel zal komen. De engel des doods na 9 plagen. Ja, die is niet zomaar gekomen, die verderfengel. Daar is wel dan vooraf gegaan. Er zijn 9 plagen en 9 waarschuwingen geweest. 9 plagen waren voorbereidingen op die laatste definitieve plaag. Wat een geduld enerzijds en langmoedigheid, zoals verdraagzaamheid van de zijde van de Heere, de God van Israël. Aan de andere zijde wijst het ook op De verharding in het hart van Farao. Wat heeft die man vaak gezegd? Ja, ga nou maar Mozes aan. Dan kwamen ze weer bij aan het hof van Farao. En dan was er weer een plaag geweest. En Farao was overtuigd. Ja, ga nou wel gauw weg. Ga zo snel mogelijk nu, pak je biezen en vertrek maar uit Egypte. Want maar een ogenblik later bedacht hij zich weer. Hoe vaak heeft die man niet gezegd, ik heb gezondigd, Mozes en Aaron. Ja, dat klonk heel rechtzinnig. Als mensen zeggen, ik heb gezondigd, dan denk, mag je er al heel wat van denken. Maar gemeente, dat was slechts van korte duur, die belijdenis van schuld in het hart van Farao. En hij liet zijn prooi niet los. Farao is eigenlijk ja, het symbool van tirannie en onderdrukking, misbruik van macht en noemt u allemaal op. Dat diensthuis van Egypteland, dat diensthuis van Farao, die slavernij waar de kinderen Israël om moesten werken en zuchten onder de zweep van de Egyptenaar en van de slavendrijvers. Oh, wat heeft dat volk geleden, de geschiedenis van Israël, dat is één lange en grote geschiedenis van lijden en onderdrukken. Dat is dus niet van vandaag of gisteren dat de Joden gehaat worden. Daar hoeven we niet van op te kijken. Dat is nou toch ook wat, dat ze nou weer opnieuw zijn aangevallen. Dat er weer een terroristische aan 7 oktober is. Nee, gemeente, dat door de hele geschiedenis van het volk van Israël onderdrukking en ontzettende haat en vijandschap die zich openbaart. En waarom? Niemand kan het antwoord geven. Maar gemeente, die macht van Farao en dat diensthuis van Egypte, dat is ook een symbool van de macht van de zonde. Als het daarover gaat in het geheel van de schrift, openbaar, dan is de zonde eigenlijk waar ook een diensthuis waarin wij van nature allemaal verkeren. En de een die verkeert in het diensthuis van de eigen gerechtigheid en de ander verkeert in het diensthuis van de ongerechtigheid. Beide is het een diensthuis. Saulus van Tarsus zat in dat diensthuis van eigen gerechtigheid. Oh, wat is dat een vreselijke slavernij. Dat je God probeert te behagen met goede werken enzovoort. En maar denken dat we zo de hemel kunnen verdienen. Wat zit dat ook diep in de mens? Nou nee, wij christenen, wij zijn dat te boven. Nou leest u dan nog maar even de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van de Galaten. Dat waren christenen. Dat waren christenen. En toch, wie heeft, want Paulus moet scherp, heel scherp zijn, wie heeft u betoverd de waarheid ongehoorzaam te zijn? Gij die met de genade zijn begonnen, vervalt u nu weer in de wettische werken? Wat zit dat heel diep in de mens? Je zal er toch wel aan wat moeten doen. Je moet er wat aan toebrengen. Maar ik meent het zelfs gezegd, zonde is een diensthuis, een ongerechtigheid, de eigen gerechtigheid is een diensthuis. De ongerechtigheid is natuurlijk ook een diensthuis, een slavernij. Mens is verslaafd aan de zonde. Zegt, ja, we houden daar nou eens mee op met, ja, dat kan een mens houden op met overmatig roken en drinken. Of noemt u maar op, een verslaving. Zegt, houden, ja, een mens kan zich niet, maar een mens zit geboeid aan de zonde. Als ik aan mijn eigen leven denk, gemeente, dan ja, dan is dat meer een diensthuis van ongerechtigheid geweest. In zoverre dan ken ik eigenlijk dat diensthuis van eigen gerechtigheid. Dat heb ik eigenlijk niet zozeer in mijn eigen leven gezien. Maar wel het diensthuis van ongerechtigheid. Misschien kunt ze zeggen, ja, waar gaat het vanmiddag over? Ja, het gaat vanmiddag over het diensthuis van Egypte. Inderdaad. Want daar zaten die kinderen Israëls vast. En ze konden zichzelf niet bevrijden. Nou, dan ga je toch weg uit Egypteland. Ja, maar zo gemeente, zo was het niet. Dat heeft 10 plagen geduurd voordat Farao uiteindelijk dan zei, nou, ga dan maar. En liet hij zijn prooi los. Maar ook zelfs dat duurde niet lang, want als ze dan bij de Rode Zee staan, kijk eens wie er aankomen. Dan komen de Egyptenaren aan. Farao had zich toch weer bedacht. Maar wat hebben Mozes en Aaron, wat heeft de Heer zelf een werk daaraan gehad? Ondanks alle oproepen tot bekeringen, waarschuwingen, bedreigingen, denk om Farao, het komt hoor. Want Exodus 12, er is een waarschuwing aan vooraf gegaan. En Exodus 12 gaat Exodus 11 vooraf. Daar zijn Mozes en Aaron voor de laatste keer voor Farao geweest. En heeft er nog één keer gewaarschuwd. De dood komt in uw huizen. Maar ga uit voor mijn aangezicht. Het helpt niet, gemeente. En dan gaat Mozes voor de laatste keer weg in de hitte van de zijn toorn staat er, ja, dan is Mozes ook, het was een zachtmoedig mens, staat er geschreven, maar ik lees toch hier in Exodus 11, hij ging uit van Farao in hitte des toorns, in een hitte, in een toorn is vergeleken met vuur, hè, en zo kun je de vlammen van toorn in het hart van Mozes. Wanneer luistert die man nou eens een keertje? Waarom laat hij dat van, moeten nou zoveel mensen sterven daar in Egypteland? Maar gemeente, nee. Het helpt niet. En dan komt die laatste plaag. Ja, dat is toch ook verschrikkelijk als die kindertjes toch, die kinderen, zo wat je vandaag natuurlijk ook hebt. En dat is natuurlijk ook verschrikkelijk, wat er allemaal gebeurt. En dat is natuurlijk verschrikkelijk geweest, wat er al die eerstgeborenen in het land van Egypte moesten sterven. Maar vergeet niet wat Farao gedaan had. Hoe Farao dat volk gekweld had. Hoe Farao geprobeerd had dat volk te vernietigen. Dat moeten we niet vergeten. Dat vergeet je zo snel. Je denkt, verschrikkelijk hè, die laatste. Moeten nou zoveel mensen daar sterven. Ja, dat is ook verschrikkelijk. Maar vergeet niet wat Farao gedaan had. Hoe hij heeft geprobeerd die kindertjes in de Nijl te werpen en te doden. Het is daarom ook een wraakoefening van de Heere. Die verderfengel is de uitvoerder van het oordeel van God. Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren. Ik, de Heere. Hè? De Heere die komt om zijn recht. Daar gaat het ook over in Exodus 12. Daar gaat het om die laatste nacht. Die verderfengel die voert het oordeel van God uit over mensen die zich verharden. Die in opstand komen tegen God, een rechtvaardig oordeel, de Heer maakt zich vrij. Van het bloed van de mens. En dan komt die verderfengel, die gaat door Egypte land. En die slaat geen huis over, die slaat niemand over. Man of vrouw, rijk of arm, prins of boerenzoon, mens of beest. En ja, dan is dat ook altijd opmerkelijk, hè, want dat. Niet alleen in Egypteland, maar ook in dat stukje land waar de kinderen Israëls woonden. Gemeente? Ja, maar daar stiert de verderfengel tot in nodig. Daar, het is in Egypteland. De Egyptenaren moesten gestraft worden. Waar dat stukje waar de, hoe heet dat ook weer? Jonge mensen weten het misschien wel. Zo'n categorisatievraag. Maar hoe heet dat ook weer? Dat stukje land waar de kinderen Israëls woonden in Egypteland. Ja, dat heette Goshen. Dat aparte stukje Goshen. Nou ja, daar hoeft de verderfengel toch niet te komen. Want wat hebben die Israëlieten nou gedaan? Nee, dus dat hoeft niet. Daar hoeft de engel. Nou gemeente, daar komt de verderfengel ook. Daar komt de verderfengel ook. Langs de huizen van de kinderen Israëls. Nou, dat is niet eerlijk. Gemeente, vergeet niet. Wie zijn we? Kinderen Israëls zijn niet beter dan anderen. En als het daarover gaat, dan hebben we toch alle het oordeel van God verdiend. Wat zegt Paulus in Romeinen 3? Alle zijn wij afgeweken. Allen derven de heerlijkheid. Hè? Derven, waar heb je zo'n woord? Dat betekent dan derven. We missen de heerlijkheid Gods. We zijn allen afgeweken. We hebben alle gezondigd, zegt Paulus. In Romeinen 3 maakt hij geen onderscheid. God maakt geen onderscheid. Jood of Griek. En ook niet tussen Egyptenaar en de kinderen Israëls. Daar maakt de Heer geen onderscheid in. Daarom, als het daarover gaat, dan hebben we allemaal dat oordeel van God verdiend. De Heere zal laten zien dat hij God is. Maar nu ook dat wonder dat de Heere die weg aanwijst voor de kinderen Israëls ter verlossing. En daarom hebben we nou Exodus 12. Want dan geeft de Heere zeer liefdevol die aanwijzingen en die inzettingen voor dat paaslam. En hoe dat lam, wanneer dat lam genomen moet worden en dat lam in bewaring genomen moet worden en geheiligd moet tot worden tot de 14e dag. En wanneer dat lam geslacht moet worden enzovoort. En als dat lam dan uiteindelijk uitgekozen is van de kudde, van de eigen kudde, dat wijst op het offerkarakter. Nou goed, dan ga je naar de markt. Als je bent rijk, dan ga je naar de markt en koop je een lam. Zo, dan hoef ik zelf geen lam te missen. Nee, zegt de Heer, van je eigen lammer. Hè? Van je eigen lammer of van je geiten. En als je er geen geld voor hebt, dan ga je naar de buren. Dat heeft de Heer ook allemaal in die eerste versen die we gelezen hebben. Die eisen die aan dat lam gesteld moeten worden, het moet wel een volkomen lam zijn. Want ja, dan ga je naar de kudde en dan zie je, nou dat lammetje, dat ziet er een beetje zwak uit. En die heeft ook een plekje daar, dat is niet helemaal goed. En die heeft ook een afwijking. En die, nou ja, weet je, die kan ik wel missen. Dan pak je daar de minste uit. Nee, wacht, zegt de Heer, volkomen. Het mag niet, er mogen geen gebreken aan zijn. Zou je misschien denken, zou je misschien wensen, maar. Een volkomen lam en een mannetje van 1 jaar oud. En dus van die eigen veestapel, dat zijn de eisen die aan dat lam, dat paaslam, gesteld worden. En al die eisen die komen straks ook weer terug in de tabernakeldienst. Als de kinderen Israëls dan in Kanaan zijn. En dan al die wetten gegeven zijn aan de Horeb. En daar in de tabernakel die lammeren geslacht. Dan komen al die eisen weer terug. Daar hebben we het boek Leviticus voor. Te veel uitbreiden om daar allemaal over. Maar al die eisen die worden nog steeds gesteld aan die lammeren, staat er dan. Waar wijst dat nou op? Dat er niet zomaar een lammetje. Waar wijst dat op? De kanttekening van de Statenvertaler zegt: dit lam was een figuur of voorbeeld wijzende op Christus. Daar houden we het maar bij, gemeente. Met dat grote paaslam. Want ook aan hem werden eisen gesteld, nietwaar? Dat noemen we de eisen die God stelde aan de middelaar. De eisen, als we spreken over de menselijke natuur, dat hij een volkomen menselijke natuur moest hebben, dat hij ook een rechtvaardige natuur, en hij moest een waar mens, een rechtvaardig mens, u kent het nog wel van de catechisatie misschien? Ja, die catechisatielessen ben ik lang vergeten. Trouwens geen goede herinnering aan. Toch, mensen, hè? Toch is dat zo. Een waar mens, een rechtvaardig mens en een waar goddelijke natuur. De natuur van de middelaar. Daar werden de eisen aan gesteld. Er mocht geen gebrek zijn aan die zaligmaker. En het moest natuurlijk, net als bij die kinderen Israëls, het offerkarakter. Hè? Van niet van op de markt. Of bij die en die man, die kan al een lammetje missen, die heeft er toch al. En dan een wat mindere soort. Nee, gemeente, aan al die eisen moest ook Christus voldoen. En dan komt die laatste nacht. Na 4 dagen dat lam in huis geweest. Van de 10e tot de 14e Nissan. Ja, waarom zou dat nou nog 4 dagen hebben? Waarom? Dat is kennelijk geweest voor het onderzoek. Dat, om te onderzoeken of het inderdaad ging om een volkomen lam. Van de 10e tot de 14e. En dan kun je voorstellen dat als je zo'n 4 dagen zo'n lief diertje in huis gehad had. Dat je aan zo'n kind, zeker de kinderen, aan zo'n lammetje zou hechten. Je waarvan zoals je hecht aan een huisdier. Zo hecht de mens toch ook aan. En zo voor deze kinderen. Die hebben zich gehecht, ja, zou daar ook nog een geestelijke betekenen? Nou, we hoeven niet alles te gaan vergeestelijken geweest, maar een hechting aan het lam. Een liefde voor het lam. Nou ja, goed. Hoe dat verder mogen zijn. Maar daar staat die vader met zijn kinderen. En dan komt die nacht. En tenslotte, hoe lief ze dat lammetje ook vonden. Ach, kijk nou eens. Wat onschuldige lam. Maar tenslotte moest de vader het mes nemen. En moest dat lam geslacht. De vader was in dit geval ook priester in zijn gezin. En ook profeet in zijn gezin. Om daar de kinderen in te onderwijzen. En de kinderen mochten vragen stellen ook verderop. Trouwens in de Joodse traditie is dat heel erg wezenlijk. Kinderen stellen vragen. Wat is dat voor een nacht? En wat is dit voor, wat betekent dit? En wat betekent dat? En waarom moeten we nou die matzen eten, die ongeheverde broden? Wat is dat, waarom is deze nacht anders dan andere? Al die vragen, misschien hebt u er wel eens iets van gelezen. Dat komt er ook hier terug. In vers 26, ja verderop in het hoofdstuk. Vers 26 en vers 27. Ja, wat lezen we daar allemaal? Het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen, wat hebt gij daar voor een dienst? Zo zult gij zeggen, dit is de Heere, een paasoffer. He? Dus je kinderen stellen vragen en jij als vader, en, of als er geen vader is, een moeder, geef je antwoorden. Dat is de taak van een vader in het gezin. En de moeder natuurlijk ook, maar ook zeker een vader. Zeker als je kinderen wat ouder worden. Als je kinderen klein zijn, heeft de moeder vaak de eerste taken. Maar zeker als je kinderen wat ouder worden, dan heeft de vader een grote taak om ja, antwoorden op de vragen die kinderen stellen. Ja, en dan weet je soms geen antwoord. Zeg je, ja goed, kind, dat is een moeilijke vraag die je stelt. Maar gewoon eerlijk met je kinderen ook omgaan om op die dingen te eenvoudige wijze te bespreken. Zijn we profeet, gemeente, zijn we priester in ons gezin? Profeet, onderwijzer, maar ook priester moest zo'n vader zijn. Ja, werkelijk gewoon. Want hij moest dat lammetje, dat lieve lammetje. En dan zal hij wel verteld hebben waarom dat nou allemaal moest gebeuren. En zal die kinderen, die zullen ook wel een traantje gelaten hebben toen ze dat allemaal zagen. Maar ja, er moet bloed zijn, kinderen. De Heere vraagt dat er bloed is. Want de verderfengel komt. Wonderlijke geheimen toch, dan is het toch allemaal. Voor het verstand, en tenminste mijn verstand gaat dat allemaal ver te boven. Je probeert dat allemaal te verklaren. En ik zou dus twaalf. En mensen willen het zo graag allemaal verklaren. En je wil overal verklaringen voor. Hoe zit dat? En waarom moet dan dat? En waarom is dit? Maar ja, gemeente, zo'n vader zal ook gezegd hebben. De Heere vraagt het. Dat moet je ook wel eens zeggen. Ik weet het niet, kinderen. Maar de Heere vraagt het van ons. Dat is dat bloed. Het bloed van het paaslam. Dat lammetje, dat lieve lammetje wat jullie zo lief vinden, dat moet geslacht. En het bloed moet worden opgevangen in een bekken. En dan zal vader het straks strijken aan de deur. Het bloed moet niet alleen geplengd worden, maar ook besprengd worden. En dan staat er in vers 7, ze zullen van het bloed nemen en strijken en aan de beide zijposten en aan de bovendorpel aan de huizen in welke zij het eten zullen. Dus zijposten en bovendorpel. Dorpen. Wat een wonderlijk teken, gemeente. Een zichtbaar teken aan de buitenzijde van de huizen. En in verderop in vers 22 staat ook de manier waarop dat gebeuren moet. Neem dan een bundeltje hyssop en doop het in het bloed. Dus de hyssopstengel, een paar takjes van een hyssopplant. Kennelijk heeft die plant, ja, ik heb geen verstand van hoor. Maar harige blaadjes waar gemakkelijk vocht aan blijft hangen. Nou, een soort kwast dat ze moesten gebruiken. En dat bloed zal jullie er tot een teken zijn van de huizen, zichtbaar teken. En waar is dat dan een teken van? Dat de dood daar al geweest is. De dood namelijk van het lam. In dit huis is een dood lam te vinden. In dit huis heeft het bloed reeds gevloeid. Een teken van plaatsvervanging. In de plaats van de eerstgeborene. En zo wordt dat paasfeest ingesteld. Gemeente in Exodus 12. Wat een wonderlijke instelling wat God hier gegeven heeft. Maar zoals de verklarers wijzen, het Nieuw Testament wijst het alles heen naar het bloed. Het bloed van het paas. Die dierbare zalen maken die in de nacht in welke hij verraden werd. Het brood nam en het gebroken heeft. En dat verbonden heeft aan de paas. Want het was de laatste nacht dat hij met zijn discipelen samen was aan de maaltijd. Aan die paasmaaltijd. En tijdens die paasmaaltijd heeft hij het heilig avondmaal ingesteld. En heeft hij dat feest van Pascha verbonden aan het nieuwtestamentische avondmaal. Zoals dat lam van het, zoals dat bloed van het paaslam geslacht wordt, zo zal ik geslacht moeten worden, zo zal ik mijn bloed geven. Dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten. Wat een prediking, gemeente. Wat een prediking vanmiddag ook. En als ik als kinderen, als ouders vraag, wat is dit voor een teken, wat is dit voor een inzetting? Dan mogen we vanmiddag ook zeggen in de prediking, deze inzetting. Dan wijst alles heen naar het dierbare bloed van Christus. Die zijn dierbaar bloed gestort heeft op Golgotha's vloekheuvel. Dan mag er ook vanmiddag gewezen worden op hem. Dan moet er gewezen worden op het bloed van het paaslam. Dan heeft Johannes de Doper het kort en bondig gezegd. Ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat was de preek van Johannes de Doper. Dat was het evangelie van Johannes de Doper. Onvoorwaardelijk. Ziet het lam Gods. Dat, mensen, kijk nou naar dat lam. Kijk nou naar het bloed van het paaslamgebied. Zo moet het evangelie gepredikt worden. Er is vandaag de dag veel over te doen. Hoe moet het evangelie gepredikt worden? En we vallen ook, helaas vallen we elkaar in de haren. En dat is al erg genoeg. In plaats dat we één front maken. Zoals in een van de ene artikelen las, in plaats van dat we één front maken, gaan we in de achterhoede met elkaar vechten. Nou, dat is niet vruchtbaar, zou ik zeggen. Ga dan eens elkaar met elkaar aan tafel zitten. Maar het is erg genoeg. Maar wat is het evangelie? Want dat gaat natuurlijk wel om een wezenlijke vraag. Wat is evangelieprediking dan? Ja, is dat allemaal volwaardelijk? Ja, mensen, als u dit, als u dat. Maar dat is geen evangelie, het is een onvoorwaardelijk evangelie. Ziet het Lam Gods. Ziet een lam God. Ja, maar er zal toch wat moeten gebeuren. Ja, maar een mens kan toch niet zomaar. Dat weten we al wel. Natuurlijk is dat. Maar dat ontslaat ons als prediker nog niet van de plicht om heen te wijzen naar het lam. Onvoorwaardelijk. Mensen, ziet toch op hem. Zondaar, zondares. Ik hoorde meneer A. Vonkamp in Zwijndrecht nog zeggen. Zondaar, met die stem. Zondaar, zondares. Zie op hem. Hoe kon die man onvoorwaardelijk heen wijzen naar het bloed van Christus, naar die gezegende zaligmaker, die Christus, die zondaar. En hoe die mens dan onder het evangelie zit, dat weet God, dat weet de Heer. Als er dan een mens zit met een verbroken hart en een verslagen geest en zegt, Heer, dan kan ik toch zalig. Is er nog een middel om die... Ik hoop dat er vanmiddag veel van in de naschreveningen zo zitten onder het woord. Heer, dan kan ik dan nog zalig worden. Is er voor mij nog een weg ter ontkoming? Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade? En dan horen ze, zie het Lam Gods. Dat is het bevrijdende evangelie. Dat is het onvoorwaardelijke evangelie der genade Gods. Dan hoor ik in een van de eerste bandjes die ik van dominee J.W. Kerspel hoorde. Ik kwam bij de kerk, misschien kent de geschiedenis ook wel. Mijn persoonlijke levensgeschiedenis. Ik ben niet opgevoed in al die gergem. Maar ik kwam als jongen van 15, 16 jaar. Kwam ik in de gereformeerde gemeente. En ja. Nee, dan heb je nooit geleerd, opent u mijn mond, eis van mij, vrouw en moeder. Dan weet je, snapt er allemaal niets van onder het woord. Mijn vader en moeder, mijn vader en moeder wilden toch wel graag terug naar de kerk gaan. Maar ik begreep het gewoon niet. Gek, zo nu dan mee naar de catechisatie, begon ik er iets van te begrijpen. Totdat iemand mij een bandje gaf van, wel meneer J.W. Kessel, nooit van die man gehoord natuurlijk. Geen idee. En die preekte zo eenvoudig, zo praten met de gemeente, meer preken, maar ja goed, met zo'n donderstem en zo, nee, gewoon, hij praatte gewoon met je, misschien kent u dat, misschien hebt u die oude bandjes, die hebt u misschien vroeger ook, of die staan misschien nog bij u nog in de kast, maar die praatte gewoon met je. En dan ging dat over Onesimus, die... In Rome zijn vertier zocht. en de dag daar te kunnen vinden. Maar dat loopt helemaal vast in het leven van die man. Zo heel ervaring. Dat is het eerste wat ik van begreep. Maar oh, ja, nou begrijp ik het een beetje. Wij zijn dus weggelopen slaven. Ja, weggelopen. Bij God vandaan. Toen hij al fout werd. Ik kon niet bij Paulus. En dan zegt Paulus, joh, wat jij gedaan hebt, dat is zo erg. Oh, kijk. Toen begreep ik het een beetje, gemeente. Ik vertel maar zo even wat tussendoor. Dat is dat evangelie, maar ik herinner me ook nog dat hij in zo'n van die preken dan zegt, ja, we moeten niet in de besluiten geloven, maar we moeten in het evangelie geloven. En die wat God besloten heeft, dat weten we niet, zei hij. We moeten niet in de besluiten geloven. Wij zitten vaak met die besluiten en zeggen, oh, ja, wat zou God besloten hebben, dan zou ik er wel, ja, als ik dat nou eens wist, wat God besloten heeft over dit of dat, ja, of tenslotte wat God besloten heeft over mijn zaligheid, ja, Nee, helemaal niet. Dan zouden we helemaal niet. Maar hij zegt, we moeten in het evangelie. Nou, dit is het evangelie. Dit is het evangelie. Zie het lam Gods. Dat lam van Christus. Dat bloedige paaslam. Dat alleen, als dat gestreken zal worden aan het huis, dat zal u tot een teken zijn. En wanneer, en dan gaat de Heer zelf preken. Dan gaat zelf de Heer het evangelie preken. Gaat God zelf het evangelie preken? Is wat. Wanneer ik, zegt de Heer, wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. Wat heb je toch maar weinig, hè? Dat je kunt zeggen, ja, het gaat hier niet over prediker A of B of C. Ja, die man die preekt niet goed, of die man, nou, die vorige. Nou, geef mij maar die man, daar waren ze in Korinthe ook zo druk mee. Nee, maar die man, dat is een echte spreker. Nou, nee, die geef mij maar Petrus, geef mij maar Paulus, geef mij maar Cephas. Oh, daar zijn mensen zo druk mee, je kunt kerkelijk leven. Maar nee, wacht even, daar gaat het niet om. Hier is niet iemand, hier is Mozes niet aan het woord. Of wie dan ook, of Aaron. Nee, wanneer ik het bloed zie, dat is Gods stem. Wanneer de Heer het bloed zal zien, zal ik uw lieden voorbij. Ja, maar dat was toch die verderfengel. Als die verderfengel het bloed zag, dan zag. Ja, maar die verderfengel die voert alleen maar de opdracht uit in naam van God. De Heer zegt, wanneer ik het bloed, de Heer wil dat zien. Dat bloed aan de deur. Dat bloed van het paard, want dat lam, dat geslacht, maar wat ook gestreken moet worden aan de bovendorpel van het huis en de beide zijposten. Alleen dan alleen zal de Israëliet in die nacht veilig zijn, zegt de Heere. Gemeente. De Heere wil dat bloed zien. En zo niet, dan zal ik u treffen. Maar wanneer ik het bloed zie, dan zal ik uw lieden voorbij gaan. Dat Hebreeuwse woord, daar heb ik al gezegd, paascha, dat betekent voorbij gaan. Nou, dat zit hier in deze prediking. Zal ik uw lieden voorbij gaan? Zal ik paascha? En zal ik u behouden? Zal er alleen verlossing zijn als ik dat bloed van het lam zie dat daar geslacht is in de plaats van die eerstgeboren, dan alleen bent u veilig, veilig achter dat bloed, onder dat bloed, tussen het bloed. Iemand hield in zijn prediking en een preek over deze tekst met drie punten. Veilig achter, veilig tussen, veilig onder het bloed en veilig achter het bloed. Tussen, onder, want het was de bovendorpel, tussen, bij de zijpost, maar ook veilig achter het bloed. Dan alleen was de Israëliet veilig. Als er bloed waren. Als er bloed was. En niet omdat die engel die mensen zo aardig vond daar in dat huis. Je kunt het zo uitbreiden. Sorry. Nou, daar, in dat huis. Nou, ja, daar woont zo'n echte bekeerde man. Hè. Zoals echte, nou, die man is echt hoor. Als je daar op bezoek komt. Die man die kan echt wat vertellen. Die kan, dat is zo aangenaam, hè. Die kan, als je die man een gebed hoort doen, nou, dat is werkelijk waar, hoor. Die man, die kan nou echt vertellen. Ja, en dan zal de engel voorbij gaan, omdat er zo'n echte bekeerde man woont. Nee, gemeente. Nee, niet omdat wij zo echt bekeerd zijn. Niet omdat wij zo'n vroom gebed kunnen doen. Niet omdat wij misschien zo'n reputatie hebben onder de mensen. Nou daarom zal die verderven. Daar woont een man. Nou, dan zal die wel. Echt hoor. Nee, dat is echt een lieve man hoor, daar in dat huis. Daar hoef je niet voor, daar kun je zo voorbij gaan, want daar hoef je niet. Nee, gemeente, er moet bloed zijn. Is dat niet een boodschap, is dat niet een prediking, gemeente, ook vanmiddag. En dat moet dat bloed van het paaslam zijn aan uw huis, aan uw, mag ik het zo zeggen, aan uw levenshuis, ja? Aan uw levenshuis. En zo niet, dan gaat de engel dat oordeel uitvoeren. Dan zal het verderf ook in ons levenshuis komen alleen door dat bloed. Wanneer ik het bloed zie, zal het bloed van het lam, dat bloed van het paaslam, dat bloed van Christus, dat alleen wast en reinigt. En niet de tranen die ik breng, niet de offers die ik breng. Ja, die zijn er wel. En die tranen die worden geschreid vanwege de droefheid naar God. Maar uiteindelijk worden we niet door tranen gered, ja, hebt u het al geleerd? Heb jij het al geleerd? Ik heb toch zo echt geweend hoor. Ik heb echt hoor. Ik heb eens een nacht wakker gelegen. Nee, ik heb me leeg geweend voor God. Nou zeker, de verloren zoon die wist er ook van in zijn leven. Maar we worden niet gered omdat we ons leeg geweend hebben voor God. Of omdat we zo ernstig gebeden hebben. Of omdat we die en die gestalte. Of omdat we, nou ja, noemt u maar op, vul het maar. We kunnen een hele lange lijst maken van redenen misschien waarom de verderfengel. Nee, er moet bloed zijn. Het bloed van het lam Gods. Dat bloed der verzoening laat u met God verzoenen, gemeente. Zeg, wij bidden u van Christus wegen zit dat bloed. Weet u het zeker? Kijk het nog eens na, gemeente. Kijk het toch eens na. Het moet gestreken worden. Het moet niet alleen vloeien. Het moet alleen gespreken. Nou, daar zit ook nog weer. Daar zit ook nog weer een prediking in, hè? Want ik kan soms wel eens horen. Nou ja, goed, Jezus is gestorven, dus. Nou ja, goed. Jezus is voor de zonde gestorven. Nou, dat is. Jezus heeft zijn bloed gestort, paard. Dat heeft hij voor ons gedaan, dus dat zit wel goed. En hoe zou je dat nou kunnen beantwoorden? Hoe zou je nou zoiets vanuit Exodus 12, hè? Nou, dat lam, dat moest geslacht worden inderdaad. Dat moest geslacht en dat bloed moest opgevangen worden. Dus, nou, dat bloed, daar heb je dat bloed. En dat lam is gestorven dus. Dus dat is toch wel, fijn en toch al heel wonderlijk. Dus dat is het toch. Dan ben je toch. Dat is toch de redding. Ja, vanuit Exodus 12. Ja. Dat lam moest geslacht worden. En dat bloed moest opgevangen in een bekken. Zo, dat zit dan in dat bekken. Nou, dat is toch prachtig. Dat is toch. Ja, dat is de verlossing. Ja, wacht. Maar dat moest. Hè, die vader die moest ook dat bloed gaan strijken. Hè, aan de bovendorpel en de zijposten van het huis van de Israëliet. Met andere woorden, de toepassing van dat bloed aan ons hart, aan de bovendorpel. Ze zeggen, ja, dat bloed is gestorven op Golgotha. Dat heeft hij voor ons gedaan. Dat heeft Jezus, dat is allemaal in orde. Jezus voor mij gestorven. Is het ook toegepast op persoonlijke wijze door de kracht van Gods geest? Met andere woorden, heb je dat bloed nou al nodig gehad? Zeg je, oh, dat bloed. Dat was en reinigde mij van alle schuld en zonde was ook. En ontzondig mij met hiersop. Dat zegt David, ontzondig mij met hiersop. En mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Hebben we dat bloed al benodigd? Meent. Als ik de vuilheid van mijn zondige bestaan leer kennen, ook. Hè? Ook de boodschap voor Gods kinderen. Ook in de nadere ontdekkingen van ons leven. Je hebt misschien wel gedacht. Vroeger me zo dat je goed kon bidden. En vroeger in die eerste liefde ging het allemaal zo vanzelf. En je was echt een bekeerde man. Maar ook gemeente. Wat kom je er ook later achter. Wat een verschrikkelijke zonde. Er blijven nog in mijn leven over. Ik dacht dat ik het allemaal overwonnen had. Maar het komt soms in alle hevigheid weer terug. Ik hou het gewoon niet met mijn bekering. Ik ben er helemaal doorheen gezakt. Ik kan er niet mee voor God bestaan, ja? Dat is de les. Dan hebben we het bloed nodig. Heren. Het zit niet aan mij. Maar dat bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Zonder bloed tot in geschiedt er geen vergeving van schuld en zonde. Was reinig mij van mijn gemoed. Weet u zeker dat het, u kent de geschiedenis wel. Ik heb het al meneer Driessen die hier natuurlijk ook gestaan. U en waarschijnlijk als hij het hierover gepreekt heeft ooit, dan zal hij dat verhaal zeker verteld hebben. Ik heb het hem zelf vorige vertellen, hè, van die jongen. Ik weet, ik heb het nooit teruggevonden. Misschien is het bij Josephus of zo, in de geschriften van Josephus. Of het is een bepaalde traditie. Ik weet niet waar het vandaan komt. Maar die jongen, hè, die dan vraagt aan vader. Weet u zeker dat er bloed is aan de jongen? Want die jongen hoorde het geschrei van de, dat verschrikkelijke oordeel in het land van Egypte. In elke huis was dat het geschreeuw en dat gekrijt staat er. En als je dat dan hoort, denk je, het is toch wel zeker. Vader, gaat u nog eens kijken. En dat kind dat werd dan opgetild. En jongen, kijk eens. Waar hebt u dan? Met al, ja, het is natuurlijk maar een verhaal. En, ja, ik weet niet eens waar het vandaan komt. Een bepaalde traditie. Maar wat de kern is van het verhaal, weten we zeker. Hè? Maak het nou even zeker. Weet u zeker dat er bloed gezet. Je kunt beter nog 10 keer controleren in je leven. Check het. Oud zeggen ze in Amerika, maar ga nog even checken. Wees er dan van verzekerd dat het echt waar is, Heer. Dan zit er dat bloed aan de boventorpel. Bezijpost. Want alleen dat bloed. Dat alleen. Als dat gestreken is. Als ik mag weten dat ik in dat bloed gewassen ben. Persoonlijk in mijn eigen leven. Dan alleen kan ik voor u bestaan. Dan alleen ben ik veilig. Dan alleen als dat oordeel zal komen, als ik moet sterven, als ik voor u moet verschijnen, als u om uw recht komt, dan alleen zal ik kunnen bestaan. Dan alleen zal er geen plaag ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. Laten we eerst zingen van de lofzang van Maria. Het zijn wat wonderlijke psalmen misschien hier vanmiddag, maar ik was eigenlijk van plan om iets heel anders vanmiddag te preken, maar men tenslotte ging, heb ik op het allerlaatste moment nog van preek gewisseld en we gaan zingen van de lofzang van Maria, mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. En wat er verder volgt in het eerste vers van de lofzang van Maria. van het paaslam aan de huizen van de kinderen is als het teken van het bloed, de prediking van dat bloed, de verlossing door dat bloed. Geen plaag ter verderven, geen dood, geen geschrei, geen hond zal zijn tong verroeren. De Heere maakt zelf onderscheid. De Heere maakt afzondering tussen Egyptenaren en Israëlieten. De verderfengel komt en dan het wonder, bloed van het paaslam, gestreken. Aan de bovendorpel en de beide zijposten en het wonder. Kijk eens, jongens, meisjes, naar het gezin. Kijk eens naar die eerstgeborene, ik leef wel. Wat zal die eerstgeborene, ja, vader en moeder, de kinderen, wat zullen ze verblijnd zijn, maar kunt u toch vooral invoelen. Kunt u toch vooral voorstellen wat zo'n eerstgeboren in zo'n gezin, wat hij of zij dan voelde. Ja, kijk, hè, ik ben die eerstgeborene en kijk, hier ben ik nog. Dat heb ik toch, ja, ik ben toch heel bijzonder. Want ja, ik ben echt toch heel, heel gelovig, bijzonder. Nee, gemeente, dat kon hij niet op zijn eigen borst, dat kon hij niet op zijn eigen rekening. Maar alleen dat bloed, dat heeft mij gered. Alleen dat bloed, dat heeft me gered. Van het eeuwige verderf, kom gemeente, zijn we veilig door dat bloed. Alleen achter dat bloed ben je veilig. Trouwens niet alleen de eerstgeborenen. Vers 22 zegt, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Niemand zal mocht uitgaan, ook de andere gezinsleden niet. Buiten was het oordeel, buiten was het levensgevaar. Dus voor alle in dat huis hebben ze dat bloed nodig. Voor alle niet alleen de eerstgeborenen, maar ook alle. Laten we eens even kijken naar buiten. Komt de verderfengel al aan. Binnen blijven. Kom gemeente. Is dat bloed al aan uw levenshuis gestreken? Waag het niet op andere dingen. En verwacht het niet van andere dingen. Maar alleen dat dierbare bloed van Christus. Dat alleen redt van de dood. Van de tijdelijke dood. Hè? Die tijdelijke dood. Nou ja, maar dan kan het er misschien nog eeuwig meevallen. Maar begrijpt wel, de prediking is natuurlijk hier meer dan alleen maar, ja, dan ontkom je de tijdelijke dood. En dan moeten we niet denken, nou, dat zal mijn deur wel voorbij gaan. Hè? Misschien hebben sommigen dat, ja, dat weten we niet. Ik denk het niet. Maar je kunt je voorstellen, stel voordat er nou een gezin was geweest, nou, weet je wat, die, maar wij zijn Israëliet, het zal mijn deur wel. Niemand, gemeente, en zo geldt het ook voor u en voor mij, niemand zal dat laatste oordeel, zal dat oordeel voor God kunnen ontgaan, daarom haast u en spoedt u om ons levenswil. Mijn zielen, hoe ziet uw lot, hoe zult gij rechtvaardig voor verschijnen voor God, maar vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar als ik dat dan zo mag zien, misschien worstelt u daarmee dan, als u zegt, ja, maar ik sta zo veel verre, en zou dat nou voor mij zijn? Nou, doe dan net als die jongen, vader. Is het dan echt zo? En dan tilde die vader, die tilde zo'n jongen op, kijk maar. Ja. En zo wil de Heer ook wel eens dat arme, dat zwakke, dat kleinmoedige in zichzelf, die van verre staan, daarna erbij brengen en zegt, kijk eens, dan zal ik het je tonen. Dan zal ik het je bevestigen in je hart. Zoals die verlamde, die geraakte, waar de Heer er tegen sprak, zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Dat zal toch voor die man geweest zijn. Die kwam voor zijn lichamelijke nood en zijn kwaal, zegt Hellebroek. Allereerst kwam hij toch voor zijn lichamelijke kwaal, zegt Hellebroek in die prediking. En wat mocht hij horen? Niet alleen maar sta op en wandel, maar hij mocht horen. Zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn, is er groter gemeente. Als je dat nog weet, als je dat behoort, dat bloed, dat is nou ook gestort. Om mijn zonde, om mij af te wassen. Niet alleen anderen, zegt zondag 7. Niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken. Veilig onder dat bloed. Veilig tussen dat bloed. Veilig achter dat bloed. Maar, nog één ding wil ik zeggen en dan gaan we sluiten. Maar één ding is toch nog opvallend. gestreken. Zijposten boven dorpen. Nou, dan blijft er nog één plek over. Waarom dan niet daaronder eigenlijk? Die aan die onderzijde. Niet de beneden dorpel, zeggen we. Nee, daar mag het bloed niet gestreken worden. Want dan zou je het bloed, dan zou je dat bloed kunnen vertreden, zegt Hebreeën 10 vers 29. Die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed van het testament onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Wat betekent dat nou allemaal? Hebreeën 10 vers 29, die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed van het testament onrein geacht. Je kunt het bloed dus onrein achten en je kunt de Zoon van God dus vertreden, zegt het Hebreeën 10. Je vertreedt het, je veracht het. Je hebt het kennelijk niet nodig. Dat is voor anderen, maar niet voor mij. Nee, gemeente. Dat is verschrikkelijk. Als we dat bloed van Christus onrein achten. Als we die Christus niet benodigen in ons leven. Als we onszelf overeind houden. En zeggen, dat hoeft niet voor mij. Ik kan het wel doen met al die dingen die ik genoemd heb. Of nog erger. Ja, dat kun je bijna niet voorstellen. Ik blijf liever in Egypteland. Blijf liever in Egypteland. Kun je het je voorstellen? Je nog liever bij de Egyptenaren blijft? Later in de woestijn dan zal het dwaze volk zeggen, waren we maar in Egypteland gebleven. Ach, mensen, wat kan een mens ver weg zijn? Ik blijf liever in Egypte. Was ik maar in Egypteland gebleven. Met een vervelende stemgemeente. Want die ondankbaarheid van die mens. Oh, haast u en spoed om uw levenswil. Heb geen rust voordat u het weten mag. Dat bloed van Christus. Ook aan de dorpel en de zijposten van mijn hart. En anders de verderfengel. De toorn van het lam. Ja, dat kan ook nog. Dat staat in een boek Openbaringen. Dat de toorn van het lam u treffen zal. Dat staat hier in de toorn van God. Ja, dat is vanwege de overtreding van Gods heilige wet. Maar de toorn van het lam, dat is vanwege de overtreding van het heilige evangelie. Als we die Christus niet hebben benodigd. Als dat evangelie aan ons voorbij gegaan is. Als we in ongeloof onze weg zijn gegaan. Maar kijk eens. Johannes heeft niet alleen van die toorn van het lam gesproken. Maar hij heeft ook die schade gezien. Die scharen die niemand tellen kan. En kijk eens. Wat voor kleren dragen ze daar? Lange witte klederen. Wit gemaakt in het bloed van het lam. En ze zingen daar. Eeuwig tot Gods lof. Gij, o Lam Gods. Gij zijt geslacht. En gij hebt ons goden gekocht. Met uw bloed. Amen. Einde van nog met dankzegging. Heer de zegen. Zo nog uw woord. Wat we hebben mogen beluisteren deze middag, dat we toch ook veilig achter dat bloed mogen schuilen en geen rust zouden hebben, voordat we dat mogen weten. Zegen zo nog uw woord, de prediking. Heb zo dank voor alles wat u schonk. Geef zo in u te eindigen. Wees zo met ons als we van hier gaan, ook voor de week die we zijn ingegaan. Hoor ons uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 89. Het 12e vers is nog de slotzang. 89 vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. En van de verder volgt 89, 12. ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.